Goedemorgen, broeders, zusters en vrienden. Ik mag u vanmorgen, zoals aangekondigd, meenemen naar de eerste Judasbrief. Maar dat klopt natuurlijk, dat is de eerste Judasbrief. Daar schijnt het ook bij gebleven te zijn. En dat is begrijpelijk vanwege de lengte van deze brief. Er hoeft er geen andere meer achteraan, kennelijk. Eén bladzijde uit de Bijbel. Maar we zullen zien dat in deze brief toch heel wat waarheden vervat, of eigenlijk samengevat zijn. Ik verbeeld me ook niet dat we vandaag door deze brief heen komen. Maar dat geeft niet, we hebben al de tijd van de wereld. Maar ik wil wel het eerste gedeelte van die brief met u lezen. De brief van Judas dus, ene laatste Bijbelboek, dan kunt u hem ook makkelijk vinden. Ik zie die mensen allemaal kijken voor in de Bijbel naar de index. Van waar staat dat ding nou helemaal? Ja, want bladeren helpt niet hoor. Nou goed, bladzijde 1177. Nee, wij verkopen Bijbels met die nummering op de boekentafel voor een aanzienlijk bedrag. Dus daarom zeg ik dat. Hè. Nou. U hebt het inmiddels. Mooi. De brief dus van Judas, waar staat in vers 1... Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus... aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn... en door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid... zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen... dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn... goddelozen, die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid... en de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet... dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende... wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben... naar hun eigen, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben... heeft hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodoma en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael, de archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide, de Heere bestraffen u. Maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij. En hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelfde verderven zij zich. Wee hun, want ze zijn de weg van Kaïn ingegaan en door de verleiding van het loon van Balaam zijn ze heen gestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Deze zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als ze met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrezen. Zij zijn waterloze wolken die van de winden omgedreven worden. Zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende. Dwalende sterren, dewelke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende... Ziet, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen... om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen... vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben... en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat... wandelende naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazene dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Maar geliefde, gedenkt gij der woorden die voorzegd zijn van de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat ze u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerijligs geloof, biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. en ontfermt u wel eniger onderscheid makende. Maar behoudt anderen door vrezen en grijpt ze uit het vuur en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. En dat was dan de hele brief van Judas. Ik kon niet nalaten hem helemaal te lezen. Want ik hoop dan ook dat u heel wat uitdrukkingen in deze brief herkend hebt en gezien hebt. Dat hoewel deze brief van Judas dan toch niet zo erg bekend is, dat toch de gedachte die er naar voren gebracht wordt wel degelijk bekend is. En in principe ook voorkomt in andere schriftgedeelten. Met name ook in de brieven van de apostel Paulus bedoel ik. Maar met name ook in de tweede Petrusbrief. Ik weet niet of u dat gemerkt hebt. Maar eigenlijk is het zo, en dat is ongeveer het eerste commentaar wat altijd op de Judasbrief gegeven wordt. Eigenlijk is het zo dat de gedachte die in deze brief ontwikkeld wordt nogal overeenkomt, in grote lijnen althans, met wat in de tweede brief van de apostel Petrus naar voren gebracht wordt. Dat lijkt zo, dat is ook terecht zo als we dat opmerken. Ik moet er echt bij zeggen dat het uitgangspunt in beide brieven toch wel verschillend is en we mogen ze zeker ook niet door elkaar gooien, met elkaar verwarren. Ze staan niet voor niks apart in de Bijbel. Dat is het eigenaardige. We moeten daar goed op bedacht zijn. Hoewel die beide brieven, de tweede Petrusbrief en de brief van Judas, gelijk opgaan. Hoewel ze dezelfde uitdrukkingen gebruiken. Je zou ook soms geneigd zijn te denken. Nee, ik niet, maar er zijn er die neigen altijd om dat te denken. Namelijk dat ze die brieven van elkaar hebben overgeschreven. Deze dachten dat men het toen ook al deed. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar men kan dan denken dat ze dat van elkaar hebben overgeschreven. Toch is dat niet het geval. De gedachte loopt weliswaar gelijk op. En Judas zegt ook dat die aankondiging van dat in de laatste dagen spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen, in vers 18, dat die gedachte ook bij de apostelen van de Heer Jezus Christus naar voren gebracht werd, volgens vers 17. En dan wijst hij natuurlijk heel duidelijk naar de tweede Petrusbrief, het laatste hoofdstuk daarvan. Maar het neemt niet weg dat hier in de brief van Judas toch over andere dingen gesproken wordt. En om dan dat maar meteen van tevoren te zeggen, het moet duidelijk zijn namelijk dat als we de tweede Petrusbrief lezen, dat Petrus zoveel dingen te zeggen heeft over kinderen gods die ontrouw zijn aan hun Heer. Dat komt nogal veel voor, dat is hem ook helemaal niet moeilijk om dat te noemen. Het is een bekend verschijnsel ook in de dagen van Petrus dat mensen weliswaar tot geloof komen en het daarbij laten. Ze vinden dat wel genoeg, ze zijn kinderen gods. En verder zal alles wel goed komen. En dat komt het ook wel. Waren het niet dat de Heer wel degelijk ook van zijn kinderen hier op aarde verwacht dat ze inderdaad als kinderen gods, en beter nog zelfs als zonen gods, zouden leven. En daarover spreekt de apostel Petrus. In deze brief van Judas, daar vinden we dat Judas niet spreekt over dit soort kinderen gods, maar Judas spreekt over de mensheid in het algemeen. Spreekt over de natuurlijke situatie waarin de mens zich bevindt. Dat is, moet ik meteen zeggen dan, daar is grote overeenkomst tussen de ontrouwe kinderen gods en gewoon de ongelovigen in de wereld. Daar is grote overeenkomst, althans aan de buitenkant, en daar gaat het maar even om. Terwijl aan de andere kant ook een groot verschil bestaat. En het verschil is uiteraard dat de wereld in het algemeen haar ondergang tegemoet gaat. Daar wordt ook uitgebreid over gesproken, over het oordeel. In zowel hier Judas als de tweede Petrusbrief. Maar er staat tegenover dat kinderen gods, trouw of ontrouw heeft er niks mee te maken. Maar dat kinderen gods inderdaad gered zijn al van het oordeel. En daarom delen zullen in de toekomst in de heerlijkheid van Christus. Daar is niet alles mee gezegd, maar dat was ook nou even niet de bedoeling. Maar je moet wel bedenken dat hoewel aan het uiterlijk weinig verschil te zien valt tussen ontrouwe kinderen gods en gewoon ongelovigen, is het toch een heel fundamenteel verschil, namelijk die ontrouwe kinderen gods en kinderen gods. En die ongelovigen zijn geen kinderen gods, al verbeelden ze zich dat dikwijls wel. Ze roepen dat ook dikwijls. En toch is dat niet juist. We moeten dus de gedachte vasthouden, ik zeg het met opzet van tevoren, dat hier in Judas gesproken wordt niet over ontrouwe kinderen Gods, maar wordt strikt gesproken over ongelovigen. En ik zal er ook bij gelegenheid op wijzen, want het moet duidelijk zijn dat de brief in het algemeen daar juist over spreekt. En waarschuwt voor de situatie zoals de wereld die kent, opdat wij die zouden als gelovigen zouden herkennen en daar afstand van zouden nemen. Daar gaat het maar om. Dat we zouden herkennen de gedachtegang en de manier van doen van de wereld in het algemeen. Opdat we zouden weten dat wij daar niet bij horen. Ja, ik sta wat inleidende dingen te vertellen. Ik ben altijd bang dat u dat niet, zich niet bewust bent of zo. Maar ik denk ook wel eens dat ik dan voor mijn beurt praat. Maar ik wil toch nog even daar verder op ingaan. Hier in de brief van Judas, laat ik dan meteen maar wat aanpakken. Vanaf vers 4 bijvoorbeeld, hè. Daar wordt gesproken over, want er zijn sommige mensen ingeslopen. Nou, over die sommige mensen gaat eigenlijk het grootste deel van de brief. Zij worden ons voorgehouden, deze sommige mensen, opdat we ze zouden herkennen. Dat is ook vanzelfsprekend, want er staat, ze zijn ingeslopen. Dat wil zeggen, we hebben het misschien niet in de gaten, want het gebeurt in het geniep. Stiekem dus, iets met een i in elk geval, hè? Het gebeurt in het geniep. Heimelijk gebeurt het. En wat Judas doet, is gewoon zeggen hoe dat eruit ziet, zodat we het nou allemaal kunnen herkennen. En hij zegt dus, denk erom, er zijn er ingeslopen, die zijn goddelozen. Ik ga het vers niet woord voor woord door, nog. Ik noem even wat. Er staat namelijk, want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot dezelfde oordeel ervoor opgeschreven zijn. Goddelozen. Dus deze sommige mensen zijn goddelozen. Ja, schrijf maar een rijtje op uw aantekeningen, dat is heel goed. Kunt u meteen zien wie dat allemaal zijn. Sommige mensen blijken te zijn goddelozen. En dat woord betekent letterlijk dat ze verzuimen eer te geven aan degene die eer toekomt. Daarom is het vertaald met goddelozen. We hebben er geen beter Nederlands woord voor. Al veronderstelt het niet alleen dat men God niet eer geeft, maar het woord veronderstelt eigenlijk dat men nooit iemand eer geeft. God zeker niet. Dus niet alleen dat men God niet eer geeft, maar men erkent niemand boven zich. Men erkent zichzelf dus eigenlijk als God. Daar komt het op neer. Dat is de betekenis van de term goddelozen in de Statenvertaling. Nou goed, er staat dan, ze zijn sommige mensen ingeslopen, ze zijn goddelozen. Er staat bovendien, ze hebben de genade van onze God verwisseld, veranderd staat er, maar dat is hetzelfde. Veranderd in ontuchtigheid. Dat betekent dus gewoon dat ze van Gods genade gebruik maken om ontuchtigheid te bedrijven. Een gedachte die in de Romeinenbrief ook naar voren gebracht wordt, in andere brieven ook trouwens. Maar ik ga maar even verder. Zij worden namelijk beschreven in vers 5 als ongelovigen, want daar staat, ik wil u indachtig maken, als u dit eenmaal weet, dat de Heer het volk uit Egypte verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. En de ongelovigen in Israël die in de woestijn omkwamen, worden hier als voorbeeld gesteld voor deze goddelozen, deze sommige mensen uit vers 4. Zij zijn dus sommige mensen, goddelozen, en volgens vers 5 ongelovigen. Volgens vers 8, ik sla maar wat over even, hè? Maar volgens vers 8 zijn zij in slaap. Want er staat desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde. Waarbij de vraag is, wie zijn deze? En het zijn uiteraard die sommige mensen uit vers 4. Dus het is wel nuttig om er snel even doorheen te lopen. Dan hou je het verband beter vast, hè? Ook deze, die sommige mensen die ingeslopen zijn, die goddelozen, die ongelovigen, die zijn volgens vers 8 in slaap gebracht. Ik kom er later wel op terug. Ze zijn in slaap gebracht. Slaap is niet dood, maar slaap veronderstelt dat men zich niet bewust is van de realiteit om zich heen. Men leeft wel, maar men is zich niet bewust wat er in de omgeving zich afspeelt. Sommigen kun je dan ook het bekende kanon afschieten. Dat moet ook wel eens hier wonen trouwens, in Wezep. Want er is wat kanongebulder te horen af en toe. Nou goed, maar in slaap gebracht wil zeggen, men kent de realiteit niet. Dat komt natuurlijk omdat men ongelovig is overigens. Want als men niet gelooft, dan verwerpt men dus het woord van God. En dan kent men dus de realiteit niet waarin men in werkelijkheid leeft. Vandaar dat van de natuurlijke mens het algemeen gezegd wordt dat hij in slaap is. Nou goed. En als dat is vers 8 dus, ze zijn in slaap. Volgens vers 10 zijn zij onwetend, want er staat maar deze sommige mensen uit vers 4 dus, hè. Maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij. Zij lasteren wat zij niet weten. Waarom weten ze niet? Er zijn twee antwoorden op. Zij slapen. Het andere is, maar het is eigenlijk hetzelfde. Ze zijn ongelovig. Weet je nog die tekst uit Matthäus 24 bijvoorbeeld, die altijd ons voor de voeten gegooid wordt? Heeft men altijd bij de hand. Wordt altijd die tekst van, waak dan, want gij weet de dag nog de uren. En die wordt altijd gebruikt om te zeggen dat wij de dag en de uren niet kunnen weten. En dan moet ik meteen zeggen dat ik de dag en de uren die dagen noem, wat ook inderdaad niet weet. Maar dat doet er nou niet toe. Maar er staat bij waarom men de dag en de uren niet weet. Niet omdat men niet kan weten, want dat staat nergens in de Bijbel. Maar omdat men slaapt. En dus staat er, waak dan, want gij weet niet. Nee, degenen die slapen weten niet. Want degenen die slapen zijn, volgens de Bijbelse systematiek en de betekenis van de woorden, onwetenden, namelijk ongelovigen. En daarom weten zij niet. Ze slapen ook liever, hè? Maar daarom zeggen ze, je kunt niet weten. Maar het zal je gedacht zijn wat je allemaal weten kunt. Misschien de dag en de uren ook nog wel eens, hè? Nou goed. Ze zijn onwetenden, vers 10. Dan ga ik maar weer verder. In vers 11 zijn zij waterloze wolken, wat een mooie stijlfiguur is. In de eerste plaats omdat het een alliteratie is, waterloze wolken. En in de tweede plaats is het een mooi stijlfiguur, omdat het beeldspraak is natuurlijk. Zij zijn geen wolken, maar zij zijn als wolken. Dat is een mooie metafoor, heet zo'n ding. He? Zij zijn namelijk wolken die geen regen kunnen voortbrengen, terwijl elke Nederlander weet dat wolken geacht worden regen voor te brengen. Wij hier in ons land zijn daar helemaal niet blij mee, maar wij leven nou eenmaal in een raar land. Want de normale situatie is dat als er een wolk komt, dan moet die komen om regen voor te brengen. En eerlijk gezegd zie ik dat ook wel zitten, want als het nou toch niet gaat regenen, dan had ik liever die wolken ook niet. Dat dient tot niks. Dat dreigt alleen maar, dat lijkt alleen maar wat. Ik wilde gistermiddag gaan fietsen. Oh, dat mag u helemaal niet weten natuurlijk. Op een koga, ik weet nu wat dat betekent. Kan onmogelijk goed aflopen. Wat betekent dat? Wist je dat niet? Nou, dat betekent het. Dus je bent gewaarschuwd. Maar ik wilde gaan fietsen, het begon net zo zachtjes te regenen. En dan is het probleem, zal ik nu wel, zal ik nu niet? Nou, ik ging wel en ik werd een heel klein beetje nat maar. He, maar dat is niks. Het moet gaan regenen of het moet niet gaan regenen. Geef mij Pretoria maar, de regent is middags om 3:30 tot 4:15 en dat is het gebeurd. Dan weet je dat tenminste. Daarna niks meer, schijnt de zon weer, hè? Zo hoort dat. Hè? Maar goed, maar wolken worden geacht regen voor te brengen. En als ze dat niet doen, deugt er iets niet mee. Waarbij wolken staan voor geestelijke dingen. En water staat voor het woord. Want het woord Gods is door de geest van God voortgebracht. Door Gods geest ingeblazen. Er is een verwantschap tussen wolken en water. Wolken behoren water voor te brengen. Maar dit zijn wel wolken, maar geen echte. Dat wil zeggen, zij bevatten geen water. Ze brengen ook geen water voort. Het lijkt wel heel geestelijk, laten we zeggen abstract. Want dat is ook geestelijk. Maar iets zinnigs, namelijk leven, levende woord van God komt er niet uit. En daar gaat het maar om. Zij hebben dus een boel te zeggen, te praten, maar het woord wat zij spreken brengt geen leven voort. Vandaar, zij zijn waterloze wolken. Je kan tegenwoordig, mag je niet weten dat ik dat wel eens doe, maar ik zet nu moet je niet verder vertellen, maar ik zet de televisie wel eens aan. Wij krijgen tegenwoordig 10 kanalen, geloof ik. Tot op heden, ja. Goed, 10 kanalen, en als je dat dus een beetje mee zit, dan heb je op 9 van de 10 kanalen heb je praatprogramma's. Dan zit men te praten, dat is het netste woord wat ik ken. Zit men te praten over iets wat me altijd ontgaat. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik begrijp nooit waar ze het over hebben. Die mensen geloof ik ook niet, maar die laten dat niet merken. En die 10e zender geeft spot. Nou, fietsen. Ja, goed. Laat maar zitten. Dan denk ik altijd aan waterloze wolken. Er wordt wel een boel afgepraat, maar er komt toch niks zinnigs uit. Nou, hoe dan ook, zij zijn waterloze wolken die van de winden omgedreven worden. Zij komen overal, maar het leidt tot niets. Hetzelfde blijkt ook uit vers 13. Ze zijn wilde baren der zee. Gaat wel tekeer, brengt wel een boel. Zit wel een boel kracht in, maar het brengt niks nuttigs voort. Daar gaat het maar om. Wilde baren der zee. Overigens een bekend bijbelsbeeld voor het woeden der volken en het bedenken van ijdelheid door de natiën uit Psalm 2 bijvoorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld, want het komt echt veel voor hoor, die uitdrukking. Wilde baren der zee. Gaat wel tekeer, maar het leidt tot niets. Vers 14. Zij zijn dwalende sterren. Dat wil niet zeggen planeten. Maar het wil zeggen sterren die de weg niet kennen. En dat is erg vervelend, want u weet hopelijk dat sterren gewoonlijk de weg wijzen. Nee, we zijn met de Bijbel bezig. Niet met astrologie of astronomie. Maar met de Bijbel. En in de Bijbel is het zo dat de hemelen verkondigen Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijn handen werk. Enzovoort. En als in de Bijbel sterren verschijnen, dan lijden zij in elk geval. Hm? Er zou een ster voortkomen uit Jacob. Wie zijn het ook alweer? Bileam, die hebben we net overgeslagen. Staat in vers 11. Er zou een ster voortkomen uit Jacob. Jazeker wel. En dat slaat uiteraard op het echte licht der wereld, namelijk de Heer Jezus, de Messias zelf, die inderdaad de mens zou leiden en inderdaad zijn koninkrijk en zelfs een nieuwe schepping tot stand zou brengen enzovoorts. Die ster is dat. Nee, er verscheen ook een ster bij zijn geboorte in de tijd, dat is waar natuurlijk. Maar dat is van iets minder belang uiteraard. Hè? Maar het gaat maar om de gedachte dat sterren worden geacht te leiden. Bovendien, ik weet niet hoe dat komt. Vele christenen denken meteen aan astrologie als je dat zegt. Behalve een zeeman. Hm? Want ja, die jongens die leren meteen bij navigeren, leren ze meteen hoe ze via de sterren hun weg vinden over de woedende baren. Of is het woelige baren, is het, zegt het lied, geloof ik, hè? Over de woelige baren, ja. Goed. Berend Botje, weet u wel, ging naar Amerika en hij deed dat via de sterren. De sterren horen te leiden, dat is een heel gewone, heel normale gedachte. Sterren horen leiding te geven. Dat is letterlijk zo, dus overdrachtelijk ook waar. Want zelfs het heel Israël wordt in Daniel 8 vergeleken met de sterren des hemels. Het Heer des Hemels namelijk. Want als in de toekomst het koninkrijk van de Messias over de volkeren gebracht wordt, wordt het gebracht en geleid inderdaad door Israël. Het is zonder meer zo. Sterren behoren leiding te geven. Maar hier staat, zijn wel sterren, maar het zijn dwalende sterren. Vallende sterren worden het nog, maar dan staat een paar versen verder eigenlijk. Maar niet meer in overdrachtelijke taal natuurlijk. Want er wordt gesproken over het oordeel waarin zij terechtkomen. Maar dwalende sterren, ze worden geacht leiding te geven, maar kunnen dat zelf niet, omdat ze zelf de weg kwijt zijn. Waar zien we dat meer? In Romeinen 2? Er wordt tot de Joden gezegd, zij die van nature Joden zijn. Hè? Gij betrouwt u zelf te zijn leraren der onwetenden enzovoorts. En leidslieden der blinden op grond van de wet, staat dat, hè? Maar de apostel stelt daar vast dat zij die via de wet leiding zouden moeten geven, zelf die wet, en het woord van God in het algemeen trouwens, niet kennen. En dus zijn zij dwalende sterren. Sterren tot je dienst. Maar ze leiden niet de juiste weg. Ze leiden wel ergens, als je er maar achteraan loopt, leiden ze. Maar niet naar Christus. En dat lezen we natuurlijk in Colossense, waar op letterlijke wijze gesproken wordt over dit soort sterren. Er wordt wel licht gegeven, wordt gesproken daar over filosofie, over menselijke wijsheid enzovoort, menselijke traditie ook, die weliswaar leiding kan geven, het is maar de vraag of je er achteraan loopt, maar die in ieder geval niet leidt naar Christus en dus inderdaad een dwaalster is. Dwalende sterren, staat hier. En zij komen dan ook in het oordeel, er staat er, hè, voor de welke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Even voor de leesoefeningen, weet u wel. De donkerheid der duisternis, is dat donkerheid van de duisternis? Dat kan natuurlijk niet, want licht van de duisternis bestaat ook niet. Donkerheid der duisternis is een uitdrukking waarin twee synoniemen gebruikt worden om het begrip zelf te bekrachtigen. Donkerheid der duisternis wil gewoon zeggen grote donkerheid of grote duisternis. Zodat je maar beziet dat je zo'n tweede naam van niet altijd mag vertalen met van de. Hè? Want dat is het niet. Donkerheid namelijk duisternis. En die donkerheid, die duisternis wordt bewaard voor deze sterren, deze dwaalsterren. Ze geven licht. Ze verleiden, maar dat licht zal ooit een keer ophouden. Staat trouwens ook, de sterren zullen van de hemel vallen enzovoorts. Dat kan wel letterlijk waar zijn, daar heb ik niet de minste moeite mee. Maar waar het staat in de Bijbel, gaat het in de eerste plaats om de overdrachtelijke betekenis. De sterren zullen van de hemel vallen, wil zeggen, alles wat ooit leiding gegeven heeft, zal vernederd worden, zal daar niet meer hoog staan om te leiden, maar zal vernederd worden omdat het misleid heeft. Geldt zelfs voor de letterlijke sterren. Nou goed. Andere keer hebben we het daar wel weer eens over. Nog even verder over deze sommigen die ingeslopen zijn. Zij worden genoemd vervolgens in vers 15 weer goddelozen. Want daar staat dat het oordeel komt over of tegen alle goddelozen. Vanwege al hun goddeloze werken die ze goddelooslijk gedaan hebben. En vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Kortom, zij zijn goddelozen. Zijn dat kinderen gods? Wat aarzelt u?
Ze zijn los voor God.
Ze zijn goddeloos. Ze geven niemand eer. Zij zijn niet kinderen gods dus. Zij zijn gewoon ordinaire. Gewoon betekent dat hoor. Ze zijn gewone ongelovigen. Helaas is dat gewoon.
Ze hebben God toch wel herkend worden?
Dat is een ander verhaal. Het gaat hier niet om dat we hier te maken hebben met lui die ooit tot geloof gekomen zijn en daarna afvielen. Want dat is eigenlijk een heel onbijbelse gedachte. Wat hier naar voren gebracht wordt is dat de mens gewoon God niet wil erkennen. Het is de gedachte eigenlijk die ontwikkeld wordt in Romeinen 1. Ik ga er nou niet op in, want dat hebben we bij andere gelegenheden uitgebreider gedaan. In Romeinen 1, waar staat dat de mens God kan kennen op allerlei manier. Maar dat die mens hoe dan ook God niet in erkentenis houdt. En hem niet gedankt heeft, of aanbeden heeft, of gediend heeft, maar in plaats daarvan zichzelf tot God gemaakt heeft en de gedaante van God vervangen heeft voor de gedaante van een mens, of de gedaante van een dier, of noem maar op. Dat is Romeinen 1. En over zulke goddelozen gaat het. Zij die wel kunnen weten in elk geval, maar zij die niet willen weten, om de eenvoudige reden, en dan draai ik helemaal terug naar het begin van deze brief, om de eenvoudige reden dat ze geen heerschappij erkennen. Beter nog, dat ze geen heer herkennen of erkennen. Want dat is het uitgangspunt van deze brief in vers 4. Ga ik weer terug naar vers 4. Want er zijn sommige mensen ingeslopen. Nee, ik had nog moeten zeggen dat ze in vers 16 murmureerders genoemd worden. En in vers 15 ook zondaren, maar we komen dat vanzelf tegen. Vers 15... goddelozen en zondaren en in vers 16 nog murmureerders, klagers. Maar vers 4 dus, er zijn sommige mensen ingeslopen die, ik laat het tussenzin even weg, die de genade onze Gods veranderen in of misbruiken voor of vervangen voor, dat komt allemaal op hetzelfde neer, ontuchtigheid en de enige heerser, God, namelijk... Er staat en. God, namelijk onze Heere Jezus Christus, verloochenen. Nou, dat is het uitgangspunt. Men verloochent de enige heerser. Hoeveel heersers zijn er dus? Op grond van dit vers 1. En meteen achter dat woord enig staat dan God en onze Heere Jezus Christus. Hoeveel heersers zijn er dan? Nog steeds één. Zeker. Want God en onze Heere Jezus Christus is niet God plus onze Heere Jezus Christus, maar het is God namelijk onze Heere Jezus Christus. Nee, je hebt geen keus. Want plus zou er twee worden, er staat er is er maar één. Dus moet het zijn namelijk, het is heel gemakkelijk. Als we erkennen dat de Heere Jezus Christus God is, dan kunnen we met dit vers nooit enig probleem hebben. Namelijk... Het gaat erom dat deze sommige mensen, die ene heerser, namelijk de Heer Jezus Christus, die God is, verloochenen. Waarom zou men de Heer Jezus Christus als heerser moeten erkennen? We weten het, bekende vragen over het gelezen stukje. Omdat hij God is. Daarom staat het erbij. God, en dan een stapje terug, namelijk onze Heer Jezus Christus. Er is maar één heerser. Men zou die heerser, Jezus Christus, moeten eren als God. En dus als heerser. Vandaar dat ook later staat dat zij de heerschappij verwerpen. Dat staat in vers 8. Desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde verontreinigd het vlees en verwerpen de heerschappij van wie? Van die ene. Er is maar één heerser, staat een paar versen eerder. Hè? Dus het kan alleen maar zijn dat men de heerschappij voor die ene heerser, de Heer Jezus Christus, die God is, verwerpt. En hetzelfde geldt van zijn lasterende heerlijkheden. Dat wil zeggen, zijn lasteren al die heerlijkheden die die ene heerser ontvangen heeft. Zijn lasteren de heerlijkheden van Christus. En een van die heerlijkheden is dan natuurlijk ook zijn genade, de heerschappij van zijn genade, die in vers 4 genoemd wordt. Waarna ik nog verder terugga naar het begin van de brief. De apostel zegt namelijk in vers 3... dat hij schrijft van de gemene zaligheid. En gemeen betekent natuurlijk algemene, de gemeenschappelijke zaligheid. Vandaar dat het woord gemeen ook de betekenis heeft van gewoon. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het komt er wel op neer. Dat wat men gemeen heeft, dat is normaal, dat is gewoon namelijk. Hè? Dus het gaat om de algemene, de gewone zaligheid. Is er dan ook een bijzondere, hè, volgende vraag, hè? Is er dan ook een bijzondere zaligheid? Jawel. Jawel. En nou zijn we echt helemaal terug aan het begin van de brief. Die namelijk geschreven wordt door Judas, die niet een van de 12 apostelen is. Nee, dat lijkt wat moeilijk, want in vers 17 immers zegt hij, maar geliefde, gedenkt gij der woorden die voorzegd zijn van de apostelen van onze Heer Jezus Christus. De vraag is dan, is dus degene die dit schrijft in vers 17, is die een apostel van de Heer Jezus Christus? Nou, de antwoord is, tenzij anders vermeld, niet. De normale manier van lezen is dat deze man spreekt over de apostelen als over een andere categorie dienstknechten van Christus dan hij zelf is. Deze Judas rekent zich dus niet tot de apostelen, tenzij ergens uitdrukkelijk anders vermeld zou zijn. En dat gebeurt niet. Dus is het niet een van de 12, er is er wel een van de 12 die Judas heet. Maar daar gaat het nou niet om. Dat is hij dus niet. Wie is hij dan wel? Want dat is nou de grote vraag, wie is hij dan wel? Vraag wordt meteen beantwoord. Hij is de broer van Jacobus, maar beter nog, hij is de dienstknecht van Jezus Christus. Niet apostel van Jezus Christus, maar dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, zodat hier op een rijtje staan Judas, Jezus Christus en Jacobus. Waarna de vraag is, welke Jacobus? En dan ligt het meest voor de hand natuurlijk die Jacobus die wij het beste kennen, namelijk die briefschrijver, schrijver van de brief van Jacobus. En dus die Jacobus ook, die zijn grote rol speelde in de eerste christengemeente in Jeruzalem. In ieder geval in Handelingen 15 en Galaten, wat is het, 2. Hè? Ja, Galaten 2, waar hij nog even genoemd wordt in dat verband. En die Jacobus, dat is de broeder des Heren. Volgens Jacobus, hè? De broeder des Heren. En als Judas de broeder is van Jacobus, dan is, is Judas dus ook een broeder des Heren. En dat is volstrekt, of dat zou volstrekt in overeenstemming zijn, zo moet ik het zeggen, met de uitspraken over de familie van de Heer Jezus. Dat moet ik altijd even opzoeken. Uitspraken, meerdere uitspraken die erover gedaan zijn, in de, met name de evangeliën. Ik noem altijd het makkelijkste even Markus 6 vers 3, omdat daar gesproken wordt over het gezin waarvan de Heer Jezus zelf deel uitmaakte. Gezin namelijk waarin ook genoemd worden Jacobus, Markus 6 vers 3, Jacobus,
staat op meer plaatsen hoor, maar ik ga ze niet allemaal noemen.
Hè. Wordt genoemd Jacobus, Jozes, maar dat is de Griekse vorm voor, of een Griekse vorm voor Jozef. Jozes is dus gewoon hetzelfde als Jozef. Sommige vertalingen geven ook netjes Jozef. Want die vertalen het Grieks naar het Nederlands en zeggen dat is Jozef. Dat klopt. Dus Jacobus, Jozef, Judas, Simon en zusters worden daar genoemd. Waarvan we er één met name kennen, omdat die genoemd wordt in Marcus 15 vers 40. En vers 47. Want die heet Salome, omdat het een meisje is. Anders zou zij Salomo geheten hebben. Want dat is uiteraard hetzelfde. Zodat we, ik vind het altijd zo'n schitterende opsomming, hè. Zodat we in het gezin van Jozef en Maria tegenkomen. Joshua. Nee, Jehoshua, Jezus vertaald naar het Grieks. He? Zoals je Jozes terugzet naar het algemeen Nederlands en zegt het is Jozef. Zo zou je Jezus terug moeten zetten naar algemeen Nederlands en zeggen dat is Joshua. Dat is echt dezelfde naam. He? Maar goed, Joshua, degene die het volk uit de woestijn bracht in het beloofde land. Ik weet het nog, die familieverhoudingen, daar ben ik slecht in. Mannen hebben dat, denk ik altijd, maar daar troost ik me mee. Maar ik meen dat Joshua uit Efraïm was, hè? Toch? Geloof wel, hè? Hoort eigenlijk wel zo, hè? Of hebben jullie de conferentie van deze zomer in Wezep niet meegemaakt? Hebben jullie wat gemist, hoor? Nou, we hebben een heel geheim onderwerp besproken. Maar goed. Nee, niet verder vertellen. Nou goed, Joshua dus wordt eerst genoemd als de naam van de Heer Jezus, maar tevens als de naam van de eerstgeborene uit de stam van de eerstgeborene, namelijk uit Efraïm, degene die het volk bracht in het beloofde land, de uiteindelijke verlosser, dus de naam van de Heer Jezus. Heel snel gezegd dan, hè. Daarna de naam van Jacobus, maar Jacobus is natuurlijk gewoon Jacob, degene die het eerstgeboorterecht kreeg boven Esau. Enzovoorts. Stamvader van Israël. Jacob, die trouwens ook Israël heette, dus Jacobus. Dan Jozes, maar dat zei ik al, dat is Jozef. En Jozef, dat is die stam van de eerstgeborene. Jozef, die koning werd van Egypte. Zeker. Daarna krijgen we de naam van Judas. De term waarmee de Joden, dat wat bekend is als Israël in onze dagen, wordt aangeduid. De Joden, Judas, Juda, weliswaar niet de eerstgeborene, maar wel de rechthebber op de troon, en in die zin dus toch een eerstgeborene. Daarna de naam van Simon. Dus Simon, de meest algemene aanduiding is van de gelovige, want dat betekent de naam nou eenmaal, Simon. Een horende, een gelovige. En als je dat bij elkaar optelt, dan heb je zo ongeveer alle heerlijkheden uit Israël wel bij elkaar genoemd. Al deze namen. En niet te vergeten dan natuurlijk nog de naam van Salomo. De grote, de grootste koning uit de geschiedenis van Israël. De vredevorst. En u weet, wij kennen meer dan Salomo, maar er is er maar één meer dan Salomo. Uit Matthäus 12, dat is natuurlijk de Heer Jezus. Over hem gaat het. Daar zijn wat problemen trouwens over de identiteit van deze Judas en Jacobus. Dat komt natuurlijk omdat van oudsher in de Rooms-Katholieke Kerk men een leer heeft ontwikkeld die de vrouw in aanzien zou plaatsen. Men vond dat kennelijk nodig. Nee, dat gebeurt over de hele wereld in allerlei godsdiensten, merkwaardige wijze. Maar goed, daar ga ik nou maar niet op in, op dat vreemde verschijnsel. Maar in de Rooms-Katholieke Kerk heeft men het ook gedaan. Je moest toch immers een soort vrouwelijke godheid hebben. En aangezien we die in de Bijbel niet tegenkomen. Nou. Geen vragen stellen, Aati, alsjeblieft. Hè? Nee, want ik ga er niet op in. Maar aangezien we die in de Bijbel niet tegenkomen, heeft men er vervolgens een uitgevonden, min of meer. En dan heeft men Maria, Mirjam eigenlijk, hè, heeft men Maria voor uitgezocht.
En vervolgens is men blijven spreken over de maagd Maria en over Maria onbevlekte ontvangenis enzovoorts. Zodat het in die lering niet erg goed uitkwam dat Maria na de Heer Jezus nog andere kinderen gehad zou hebben. Gewoon uit haar huwelijk met Jozef. We vinden dat echter wel in de Bijbel, niet in de Rooms-Katholieke leer, zodat als je theologische handboeken te pakken krijgt die een katholieke, Rooms-Katholieke tint hebben, dan vind je allerlei redeneringen daarin die het heel moeilijk maken om nog uit te zoeken hoeveel Jacobussen er waren en hoeveel Judassen. Ik heb me daar eens in verdiept. Het kostte een week geloof ik, maar toen kwam ik er nog niet uit. Want het is zo ingewikkeld, want men moet van deze beide figuren, Jacobus en Judas, af, omdat het niet past in hun leerstellingen. Maar als je dat allemaal even vergeet, die moeilijke verhalen, dan ben je gewoon terug bij deze familie waarbij de Heer Jezus geboren werd, inderdaad uit de maagd Maria, maar waar in hetzelfde gezin, een gezin wat regelrecht erfgenaam was langs moederskant, zowel als vaderskant van de troon van David, in het gezin werden vervolgens geboren in ieder geval Jacobus en Jozef en Judas en Simon en Salome en nog een paar zusters en misschien nog wel broers ook, dat weet ik dan niet. Je weet nooit hoeveel er weggelaten zijn. Hè? Maar dat is dus helemaal geen probleem. Daar komt nog bij dat in 1 Korinthe 15 gesproken wordt, want we moeten het ergens in de Bijbel bevestigd vinden natuurlijk, in 1 Korinthe 15 gesproken wordt over de broeders van de Heer. Het is toch 1 Korinthe 15? Nou, in ieder geval wordt daarover Jacobus gesproken. Ja, in vers 7 is dat. Daarna is er gezien van Jacobus. Maar ik bedoelde een uitspraak waarover de broeders van de Heer gesproken werd. Ja, in 1 Korinthe 9, zie, ik ben in de buurt. 1 Korinthe 9. Inderdaad. Waar in vers 5 over hen gesproken wordt, daar staat, hebben wij niet macht, en hij, Paulus spreekt er over zichzelf, hebben wij niet macht om een vrouw, een zuster, met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren. En Petrus, meer speciaal Petrus, omdat het hier in deze eerste Korinthebrief uitdrukkelijk, net als in Galaten trouwens, gaat om een soort van tegenstelling die er schijnt te zijn tussen Paulus en Petrus, die genoemd Kefas. Dus die wordt apart vermeld. Maar verder worden genoemd de andere apostelen en de broeders des Heren, die dus niet tot de 12 gerekend worden. En die broeders des Heren zijn de 2. En als ik er 2 moet noemen, dan noem ik dus Jacobus en Judas. Waarvan dan hier ook gezegd wordt dat zij, net als de andere apostelen, het land doorreisden en de diverse gemeenten bezochten en op die wijze de Heer dienden. En bovendien waren zij getrouwd, want dat blijkt daar dan ook uit. Judas en Jacobus, dus broers van de Heer Jezus, daar zit wat aan vast, daar zit namelijk de gedachte aan vast dat zij een belangrijke rol zouden spelen in het werk van de Heer Jezus, eenvoudig omdat zij mede-erfgenamen waren, althans van de koninklijke familie, daar gaat het maar om, en dan hebben we het natuurlijk over een aards erfrecht, maar niettemin een bijbels erfrecht, een wettig erfrecht, waarbij het natuurlijk zo is dat als de echte erfgenaam van de troon, om een of andere reden die troon niet in bezit neemt, of kan nemen, of gewoon verdwenen is, dan betekent het gewoon dat de volgende erfgenamen rechthebbers op de troon worden. En dat betekent naar de wet geredeneerd, dat bij de afwezigheid van de Heer Jezus, en bij het vakant zijn eventueel, stel dat, het vakant zijn van de troon van David, Jacobus als eerste daarop zou gaan zitten. Niet als de Messias, maar wel gewoon als koning uit het huis van David. Hij was de kroonpretendent in die dagen. En bij afwezigheid van Jacobus zou Judas dat dan geweest zijn. En die troon, dan moet u zich goed voorstellen, die troon in Jeruzalem, dat is een troon uit het huis van David. Het is dus een troon die eigenlijk uiteindelijk aan de Messias toekomt, dat is waar. Maar als die Messias niet verschijnt, zou de andere daarop zitten. Maar die troon zal uiteindelijk terechtkomen dus bij degene die niet alleen zit op de troon van vader David, maar ook op de troon van zijn vader in de hemel, namelijk. Zodat uiteindelijk de troon van David dezelfde wordt als de troon van God zelf. Want God en onze Heer Jezus Christus zal zitten, want het is er maar één, op de troon van zijn vader David. Daarom noemt David de Messias ook mijn Heer in Psalm 110. De bekende vraag. Ik kan hem niet vaak genoeg weer naar voren halen. Hè? Dus het zijn twee tronen, maar ze komen bij elkaar. Daar gaat het juist om. Dat twee tot één gemaakt wordt. Dat schepper en schepping tot elkaar gebracht wordt. Dat wat gescheiden is met elkaar verzoend wordt enzovoort. Daar gaat het om. Daar gaat de hele geschiedenis om. Dat twee tot één gemaakt wordt. En dus ook dat deze twee tronen bij elkaar komen. En vandaar dan ook dat van nature Jacobus en Judas, maar vooral ook Jacobus natuurlijk, zo'n belangrijke rol spelen in de vroege geschiedenis van de zogenaamde christelijke kerk. Ja, want, en nou ben ik dus echt helemaal terug in de eerste paar versen van deze brief van Judas. Want waar heeft Judas het nu over? Waar schrijft hij over? Over de algemene, de gemene, de gewone, de normale, bijna vanzelfsprekende, maar sommigen nemen me dat kwalijk als ik dat zeg. Maar voor mij is het dat, hè, vanzelfsprekend. De vanzelfsprekende zaligheid. Die zaligheid waarover in de hele Bijbel in klare taal gesproken wordt vanaf Genesis 1. Nou, Genesis 1 klare taal. Genesis 3 dan vooruit. Maar in ieder geval van het eerste Bijbelboek tot het laatste wordt gesproken over de gemene, de gewone zaligheid. Namelijk dat een gevallen wereld, die van Genesis 1 vers 2 inderdaad, welke anders, dat een gevallen wereld met God verzoend zou worden door iemand die daartoe speciaal gezonden zou worden. En dat blijkt dan de Heer Jezus Christus te zijn. Dat is de algemene zaligheid. De gewone zaligheid is namelijk dat God verzoening tot stand brengt via wat genoemd wordt zijn zoon. Opdat daardoor de schepping, het schepsel, of hoe dat maar heet, mag, met God verzoend zou worden. Want, 2 Korinthe 5, laatste vers, ongeveer. Want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dus algemene zaligheid. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. God was bezig, betekent dat, de wereld met zich te verzoenen en wel in Christus, dat wil zeggen samen met Christus. Of zo je wilt, door middel van. Dat kan natuurlijk ook, dat is wat zwakker. Hè? Dat is de algemene zaligheid. Die algemene zaligheid houdt in een herstellingsplan voor de schepping in het algemeen. Waarbij gezegd moet worden, opdat u mij niet misverstaat, dat niet alle mensen daar deel aan zullen krijgen, aan het herstel van die schepping. Nee, want als u niet wilt, hoeft het niet, het is niet verplicht. Integendeel, het is genade, dus kan het nooit verplicht zijn. Vandaar dat slechts de gelovigen, zij die namelijk dit plan Gods en dit werk Gods aanvaarden, dat zijn gelovigen, zij krijgen er deel aan. Het wordt hun aangeboden. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Als u God hebt leren kennen uit de schriften, dan weet u dat dat een vanzelfsprekende zaak is. God die liefde is, God die genadig en barmhartig is, vanzelfsprekend biedt zijn verlossingswerk aan een ieder. En zij die het aannemen en daarmee instemmen, die onderwerpen zich daardoor aan God zelf. Want ze onderwerpen zich aan Gods werk, Gods wezen, Gods plan en dus Gods woord. Zij onderwerpen zich aan hem en krijgen daardoor deel aan hem. Dat is ook een vanzelfsprekende zaak. Daar kan ik ook niks verder aan uitleggen. Soms wil ik dat wel, maar er valt niks aan uit te leggen. Als men iemands woord aanvaardt, dan onderwerpt men zich daaraan. Ja, als hij straks naar buiten gaat, trekt eerst een regenjas aan, dan onderwerpt u zich waarschijnlijk aan de weerman. Omdat u gelooft gewoon wat die man gezegd. Ik weet niet wat hij gezegd, ik heb er geen idee van, maar ik bedoel het maar als voorbeeld. Het is niks bijzonders. Nou goed, iemand die het woord Gods aanvaardt, onderwerpt zich aan God. Dat zou je sowieso moeten doen, omdat God zijn schepper is. Maar wanneer hij dat doet, wanneer hij dus zich aan die schepper onderwerpt en dus ook zijn woord aanvaardt, krijgt hij deel aan het werk Gods. Een vanzelfsprekende zaak. En kom er niet aan met het praatje van dat men wel zich aan God onderwerpt, maar de Bijbel niet gelooft. Dat is natuurlijk onzin, hè? Men onderwerpt zich aan God juist door aan te nemen, door te geloven wat hij gesproken heeft. Dat is volstrekt hetzelfde. En men krijgt daardoor deel aan het heilswerk van God, want de hele Bijbel leert dat God de gelovigen rechtvaardig rekent en dat de rechtvaardige zal ingaan in het koninkrijk wat God zou oprichten. Ik zeg het nou met opzet in heel algemene termen. Want het blijft natuurlijk zo dat het koninkrijk al lang opgericht is en dat die koning al lang op de troon zit, al zien wij dat nog niet, enzovoorts. Maar het blijft gewoon de algemene Bijbelse waarheid. En het maakt niet zo in de praktijk niet zo geweldig veel verschil of dat koninkrijk nou nog moest komen of nog moest opgericht worden. Dat bedoel ik eigenlijk overigens. Hè. Want zo zag het er 4000 jaar lang ongeveer uit. Of dat het koninkrijk inmiddels al opgericht is. En zo ziet het er al zowat 2000 jaar uit. Maakt weinig verschil. Het gaat om het principe dat wie gelooft in God en in zijn woord en dus in zijn werk en dus in zijn zoon, dat die deel krijgt aan die algemene zaligheid. Die algemene zaligheid houdt gewoon in dat ooit een keer verlossing tot stand zou komen en dat op grond daarvan en als vervolg op die verlossing ook inderdaad het koninkrijk van de verlosser op aarde in deze wereld, daar praten we toch over, zou worden opgericht. Ik moet even een krijtje organiseren. Want de geschiedenis is dan inderdaad deze, dat, laten we zeggen, vanaf Adam, voor het gemak, hè. Dan weet u dat ik nou niet spreek over wat daarvoor zat, hè. Ja, hoor eens, er zaten minstens 5 dagen voor, dus dan moet u niet zo moeilijk naar me kijken. Ik zeg toch niks moeilijks. Nou, dat vanaf Adam in elk geval, we krijgen te maken met de aankondiging van de komst van een verlosser, de komst van het zaad der vrouw enzovoorts. Hè? De aankondiging van de komst van de Messias. Waarna vervolgens die Messias kwam. Ik teken dat meestal zo. Hoe ik dat ooit heb uitgevonden weet ik niet, maar het valt me goed. Hè? Ik teken een kruisje, dan zo'n pijltje naar beneden en weer omhoog. Als uitbeelding dan van de dood en opstanding van Christus. En daarna werd het wat ingewikkeld. Beter, daarna wordt het niet ingewikkeld, daarna wordt het ingewikkeld gemaakt. Niet in de schrift, maar door ons. Nou, ons. Nee, u niet. Goed. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar door de mens in het algemeen bedoel ik, wordt het dan ingewikkeld gemaakt. Want wat gebeurde nou sindsdien? En wat is er daarna tot stand gebracht? Nou, dan geef ik niet een bedelingenschema. Sommige mensen kunnen het niet aan elkaar houden. Ik geef niet een bedelingenschema. Ik probeer een beetje schematisch weer te geven wat er zo gebeurd is. Hè? En wat er gebeurd is, is dat na de opstanding van Christus. Ja, ik met de pijltje mag op blijven staan. Hè? Dat na de opstanding van Christus de geschiedenis hier op aarde doorging gewoon met de prediking van al die dingen die onder de oud-testamentische profeten ook al gepredikt werden. Want wat werd er gepredikt? De verheerlijking van de Heer Jezus, die door God gesteld was tot Heer en tot Christus, staat letterlijk in Handelingen 2, de eerste grote beroemde toespraak onder het Nieuwe Verbond. Want Petrus moest immers met de sleutel der wijsheid, die van David, weet u wel, moest hij immers ontbinden. Dat deed hij ook, hij draaide het slot open en hij kreeg dus de eerste spreekbeurt op de Pinksterdag. En hij sprak over, God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld tot Heer en tot Christus. Tot Jehovah Mashiach. De Heere Christus. Die uitdrukking zouden we moeten onthouden. Nou goed. En wat predikt hij dus vervolgens? Niks bijzonders. Alles op grond van de gemene zaligheid en de Oud-Testamentische profetie. Dat die verheerlijkte Christus zijn koninkrijk zou oprichten. Dus wat deden zijn toehoorders en de gelovigen dus, wat deden zij? Ze riepen de Heer Jezus tot koning over en uit. Hij was wel niet aanwezig, maar dat doet er niet toe. Maar dat gebeurde wel. En ze vormden wat wij noemen de eerste christengemeente. Die alle kenmerken had van een... ik zoek een net woord. En, nou, laat ik maar gewoon zeggen, een subcultuur, dacht ik of zo. Hè, maar in ieder geval, een soort koninkrijk wat daar uitgeroepen was. Hè. Ja. En bovendien, de Bijbelse profetieën leren, en men werd geacht daarvan op de hoogte te zijn, dat als Israël tot aanroepen kwam van de Heer, dat dan die Heer ook daadwerkelijk zou verschijnen. Want al wie de naam des Heeren zou aanroepen zou behouden worden, en dan zou het de Jeruzalem ontkoming zijn. Ik noem maar wat, Joël 2, maar daar had Petrus net over gesproken op de tweede Pinksterdag. Dat was in Velzen, nee dat klopt niet. Eerste Pinksterdag, dat was echt de eerste Pinksterdag. Nou goed, dat even terzijde. Maar daar had hij dus net over gesproken. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. En die zou in Jeruzalem en bij de berg Sion zou ontkoming zijn bij de geroepen, voor de geroepenen enzovoort. Hè? Dat had hij net over gesproken, dus zo was dat. En Petrus doet er later nog een schepje bovenop in Handelingen 3, geloof ik. Als hij zegt, maar onze vertaling laat het een beetje afweten. Maar als hij zegt over de Heer Jezus, de vraag is natuurlijk, maar waar is hij dan? Want hij moet toch nou op zijn troon zitten? Zeg je nou, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat wil zeggen dat ook in het Oude Testament het een normale gedachte was, blijkbaar, samenvattend, dat de Messias zou lijden en sterven, uit de dood opstaan en ten hemel zou varen. Oud-testamentische profetie, jawel. Waarna hij alsnog bij de bekering van Israël zou verschijnen op aarde. De vraag was alleen hoe lang dat zou duren voor het zover was. En de prediking van de eerste apostelen was gericht praktisch, even los van wordt de boodschap een prediker, dat was gericht praktisch op de bekering van Israël, omdat Israël als volk inderdaad haar Heer zou aanroepen. Het was de Heer, Jehovah, de God van Israël, zeker wel. Dus de boodschap, de prediking was erop gericht, op dat Israël als volk de naam des Heeren zou aanroepen, die door de hemel ontvangen werd, maar die ongetwijfeld zou verschijnen zodra hij geroepen zou worden. En dat is wat er gepredikt werd. Begrijp je me goed? Ik heb het nou niet zozeer over dat de apostelen dat ook daadwerkelijk predikten, hoewel zij dat deden, en dat kan ik u wel aantonen, maar dat bedoel ik nou niet. Ik bedoel meer te zeggen dat als je ze zou vragen, maar waarom doe je dat? Wat wil je nou bereiken met die boodschap? Niet wat is de inhoud van je boodschap, maar wat wil je bereiken met die boodschap? Dan zou het antwoord geweest zijn dat het volk de naam des Heeren aanroept, opdat hij zal komen en zijn koninkrijk op aarde zal oprichten. Met andere woorden, het blijkt duidelijk uit dat deze apostelen met Petrus voorop een aardse toekomstverwachting hadden. En het woord aards is niet negatief, brengt geen oordeel of gevoelswaarde met zich mee, integendeel, geen waardeoordeel bedoel ik. Aards betekent gewoon op de aarde. Ze hadden een toekomstverwachting met betrekking tot de aarde. En ze verwachten dat de beloften die gedaan waren op aarde aan hen, de gelovigen, zouden vervuld worden. Hadden ze daarin gelijk? Was dat terecht bedoel ik? Het antwoord is, jawel. Ja, dat was terecht. Ze wisten tot op die tijd in ieder geval niet beter. Zodat we na de opstanding van Christus nog steeds een prediking krijgen die gericht is, met de horizontale pijl, gericht is op een aardse toekomst. Men verwachtte, om het dan maar heel gewoon te zeggen, men verwachtte wat we in normaal Nederlands noemen het duizendjarig rijk. Dat is voor iedereen duidelijk, hoewel het een onduidelijke uitdrukking is, maar goed. Maar men verwachtte de openbaring van zijn koninkrijk op aarde te beginnen in Jeruzalem. En tot de apostelen werd dan ook, op nogal symbolische wijze overigens, gezegd: maar blijf gij te Jeruzalem. Ja, toch dat. Maar ze moesten een tijd in Jeruzalem blijven. En dat heeft er alles mee te maken. Dat is symbolisch, dat weet ik wel. Voor die tijd, voor die geschiedenis, voor die eerste jaren van onze tegenwoordige bedeling. Maar het blijkt dus inderdaad, en uit de geschiedenis van het boek Handelingen blijkt het ook zo duidelijk, dat men eerst bezig is met de prediking van het evangelie in Jeruzalem. Wel aan iedereen hoor, daar gaat het niet om, maar in Jeruzalem. En de christengemeente is ook een gemeente in Jeruzalem, daar heeft Rome niet van terug overigens. Maar er is een gemeente in Jeruzalem waarvan niet Petrus bovendien, maar waarvan Jacobus de belangrijkste leider is. Zodat je overigens even tussen beiden maar wel ziet dat ook in de Bijbel wel degelijk leidinggevende broeders zijn. En verantwoordelijke broeders. Sommigen ontkennen dat, maar in de Bijbel kom je dat uitdrukkelijk tegen. En zeker daar in Jeruzalem. Maar nogmaals, dat was even terzijde dan. Maar nogmaals, je vindt daar Jacobus en niet Petrus als de belangrijke voorganger in Jeruzalem. Waarom? Omdat die eerste gemeente in Jeruzalem eigenlijk niks anders is dan het koninkrijk wat in het Oude Testament al beloofd was. En de positie van voorganger is gewoon de positie van de Christus zelf op de troon van zijn vader David. Daarom zat Petrus daar niet op, maar Jacobus wel. Ja, je moet dat zien in de verwachting die die mensen toen als gelovigen hadden. Waar ik nog een paar dingen aan moet toevoegen. Dat is allemaal achtergrond van deze brief, maar ik kan niet helpen. We moeten aan toevoegen dat tot dan toe nergens ooit gepredikt of geleerd was of gevonden wordt dat de gelovige een hemelse toekomst zou hebben. Of nog anders, dat de gelovige naar de hemel zou gaan. Het begrip hemel is ook in onze taal langzamerhand wat zoek geraakt, gemystificeerd, omdat de term hemel gebruikt wordt voor de toestand van geluk, zal ik maar zeggen, toestand van welbevinden en geluk na de dood of zoiets. Zoals daar zijn het Valhalla, het Nirvana, de eeuwige jachtvelden, wat hebben we nog meer? De Elyseese velden heb je ook nog, hè? Nee, Nirwana heb ik al gehad. Ja, maar nee, maar die zit op de voorste rij. Dat vergeet ik niet. Bijna voorste rij. En daar hoort de hemel dan ook in het rijtje thuis. Maar dat is niet de gedachte. In de Bijbel althans niet. De hemel is in de Bijbel gewoon een plaats die hoger is dan de aarde. Zowel letterlijk als overdrachtelijk. Namelijk, het is daar omhoog. En omdat het daar letterlijk omhoog is, is het ook in overdrachtelijke zin hoger dan de aarde. Dat betekent dat de aarde geregeerd wordt vanuit de hemel. Maar dat de gelovigen een bestemming zou hebben in de hemel, dat is niet alleen nooit gehoord, maar het is ook ongehoord. Dat vind je niet. Ja, je vindt het wel in de Bijbel, natuurlijk wel. Maar je vindt dat pas bij de prediking van de apostel Paulus. Dat komt pas later. En die hemelse bestemming van de gelovigen is ook niet onderdeel van de gemene zaligheid, maar van de ongemene zaligheid. Dus niet zaligheid in het algemeen, maar zaligheid in het bijzonder. Hè? Dat staat tegenover elkaar. Hè? Algemeen staat tegenover bijzonder. De zaligheid die wij ontvangen als gelovigen is inderdaad een bijzondere zaligheid, omdat die zaligheid ontvangen wordt. Niet zozeer in verband met de aarde, hoewel het in verband staat met de aarde, maar in ieder geval niet op de aarde, maar in de hemel. Een hogere zaligheid dus, waarvan we in de oud-testamentische profetieën, in de letterlijke taal althans van die profetieën, niks tegenkomen. En we vinden dat ook niet in de letterlijke taal van de zogenaamde apostolische brieven. En de apostolische brieven zijn dan de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. Maar we vinden het wel in de Paulinische brieven. En eigenlijk uitsluitend in de Paulinische brieven. En voor zover wij de waarheid dat de gelovigen een hemelse bestemming hebben tegenkomen in de evangeliën, is het alleen omdat we die waarheid al kennen uit de brieven van Paulus en dan herkennen in de evangeliën, want anders zouden we het in de evangeliën ook niet vinden. En nu we toch zover zijn, als we deze waarheid dan toch vinden in het Oude Testament, dan is dat nogmaals omdat we ze vinden in de Paulinische brieven en geleerd hebben hoe deze waarheid opgehangen wordt aan de uitspraken in de Oud-Testamentische profetieën, maar dan zijn ze niet de letterlijke vervulling van die uitspraken, maar een overdrachtelijke. Maar dat zouden we zelf niet mogen bedenken. En dat zegt Petrus ook. Want die zegt, de profetie mag je niet zelf uitleggen. 2 Petrus, die brief die naast die brief van Judas ligt, profetie is niet van eigen uitleg, maar profetie is het woord van God en kan dus alleen door het woord van God uitgelegd worden. Dus moet men de profetieën en dus de schriften in het algemeen met elkaar vergelijken. Dat was 2 Petrus 1 vers 20 en 21, waar staat, dit eerst wetende dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Maar als we de profetieën dus met elkaar vergelijken, dan komen we soms tot ontdekkingen en dan blijkt soms dat behalve de letterlijke vervulling van de profetieën er ook sprake is van een hogere, overdrachtelijke, geestelijke, of hoe dat maar heet, vervulling van diezelfde profetieën, of een toepassing althans daarvan. En dan komen we terecht bij geestelijke waarheden en dan blijken de uitspraken over Jeruzalem en over Kanaan ineens ook uitspraken te zijn over de hemel. Ik zei, blijken ineens ook uitspraken te zijn over de hemel, zodat die profetieën dan ineens een dubbele betekenis hebben. Dat is bijbels, volstrekt bijbels. Maar we moeten ermee oppassen, want we mogen nooit uit het oog verliezen dat de hemelse roeping van de gelovigen uit onze bedeling een Paulinische waarheid is en dus geen algemene zaligheid is, maar meer dan dat. Niet anders, in de zin van het is totaal iets anders, maar het is meer dan dat. Want wij, gelovigen van onze bedeling, hebben deel aan de algemene zaligheid en aan die bijzondere zaligheid. Dat is het oude verhaal van het dubbele deel van de gemeente van eerstgeborenen. Want de oude waarheid is dat het dubbele deel gegeven wordt aan de eerstgeborenen. En dat dubbele deel, dat houdt in de praktijk in een aards en een hemelsdeel. Ja, ja. Waar sprak ik ook weer over zondag? Over het 1 Timotheus 4. Waar staat de oefening van de godzaligheid heeft... De oefening van het lichaam is weinig, de oefening van de godzaligheid heeft twee nuttige uitwerkingen, namelijk hebben we de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. En het toekomende leven is inderdaad een hemelsleven, zodat de oefening van de godzaligheid inderdaad uitwerkt voor zowel hier beneden als boven. Dat is dus dat dubbele deel. Maar de gedachte is nu deze, en ik veronderstel dat de meesten van u toch het verhaal kennen, hè? De gedachte is nou deze, dat in de eerste dagen van onze bedeling inderdaad sprake is van de algemene zaligheid, waarbij men een toekomst verwacht op aarde, namelijk de wederkomst van Christus, die de hemel immers moest ontvangen, enzovoorts. De wederkomst van Christus, men verwachtte dat ongetwijfeld in hun eigen generatie, vanzelfsprekend, dat verwacht je toch in je eigen leven mee te maken, zulke dingen, dat is heel vanzelfsprekend. Men verwachtte dus de wederkomst van Christus om zijn troon in Jeruzalem alsnog te vestigen en de Joden en daarmee de gelovigen eigenlijk te verlossen van, laten we zeggen, de Romeinen, in dat geval, maar in ieder geval van het toenmalige wereldrijk. Wel, die dingen zullen ook gebeuren, maar in de toekomst pas, wanneer de Heer zal verschijnen ten behoeve van de gelovigen, meer speciaal die uit de Joden, want daar begint het ook mee, om hen dan te verlossen, als Joden zowel als gelovigen, van wereldrijk wat er in die dagen zal zijn. En dat is nog toekomst. Zodat er nogal wat overeenstemming is tussen die beide situaties. Maar het verhaal gaat nog verder. De gedachte is namelijk dat men verwacht de openbaring van Christus op aarde. Waarna, en dan gaan we weer met grote stappen. Waarna ineens de apostel Paulus optreedt en die zegt niet dat er op aarde geen koninkrijk zal komen, zoals vele christenen in de loop der tijd geleerd hebben. Hij zegt niet dat er op aarde geen koninkrijk zal komen. Hij laat het alleen voor wat het is. Hij ontkent het niet. Maar hij laat het over aan de andere apostelen met Petrus op de eerste plaats. En daarna gaat hij zelf verder met een hogere waarheid. De waarheid namelijk dat dat koninkrijk van Christus weliswaar op aarde zal komen in de toekomst. Precies zoals Petrus het ook leerde. Maar het verschil is dat bij Paulus meer op de lange termijn gedacht wordt. Want Petrus dacht misschien na 2 of 3 jaar. Maar Paulus zei, nee, het is 2 of 3 duizend jaar. Zo is het eigenlijk. Maar goed, daar zullen we maar verder niet op ingaan. Maar in elk geval zegt Paulus dat het wel wat langer duurt. Waarna de vraag dan is, maar wat doen we dan in afwachting van het koninkrijk? Want als het dan niet komt, dan zijn we ook nu maar aan de heidenen overgeleverd. Misschien komt daar de uitdrukking vandaan niet waar. Is toch zo? Nou, en dan zegt Paulus, nee, want dat koninkrijk is er wel, maar niet hier, maar daar, het zogenaamde hier damaals. Hier damaals. Daar heb ik ook een gedicht over, dat zal ik een andere keer voorlezen. Nou goed, het koninkrijk is niet hier, maar het is daar. En wij moeten in afwachting van de wederkomst van Christus leren verstaan hoe dat is met het koninkrijk van Christus nu. En ook hoe wij daar deel aan gekregen hebben. En dan komt dus die lering via de apostel Paulus, dat de gelovige niet alleen met Christus is gestorven en opgewekt, maar ook met hem gezet is in de hemel. Niet met ingang van de prediking of bediening van de apostel Paulus, maar met ingang van de hemelvaart van Christus. Zodat Paulus dus ook spreekt over wat eraan vooraf ging, maar wat men eerder niet wist. En hij spreekt dus over de gelovigen van onze dagen, de dagen van het verborgen koninkrijk. Niet het beloofde koninkrijk, het verborgen koninkrijk. Want het is niet alleen beloofd, het is er ook, alleen niet hier. En dat is de bijzondere zaligheid, namelijk dat de gelovige niet alleen een aards deel ontvangt, maar meer dan dat, namelijk een hemels deel. Althans, in onze tegenwoordig 5e bedeling der genade, oftewel der verborgenheid. Zie? Maar het werd niet meteen gepredikt bij de opstanding van Christus, maar pas later. Wat daar de technische reden voor is, dat hoef ik nou niet uit te leggen. Nee, dat is heel eenvoudig. Ik kan het wel in één zin zeggen. De bedoeling is gewoon dat Israël bij die gelegenheid in de eerste jaren inderdaad een serieuze mogelijkheid kreeg om te komen tot aanvaarding van de Messias. En dat niet meteen gezegd werd, er komt voorlopig niks van terecht, want eerst verzamelt God zich een volk uit de heidenen. Nee, die uitspraak dat God zich eerst een volk uit de heidenen zou verzamelen, wordt bewaard voor Handelingen 15 en dan zijn we al heel wat jaren verder. Dat komt pas later. In die eerste jaren na Pinkster of na de opstanding van Christus heeft Israël dus het evangelie gehoord, heeft serieus een reële kans gehad om te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus als Messias. En in de Bijbel wordt het ook heel serieus naar voren gebracht. Dat is een ernstige zaak geweest. En toen heeft men alsnog die Heer en de Heer Jezus als Heer en Messias afgewezen. Maar het aardige is nu dat in de toekomst die hele gemeente die nu wel degelijk op aarde zich bevindt, dat is de halve waarheid, maar daarom is het wel waar, want wij zijn hier op aarde, beneden. Jawel. In deze tegenwoordige wereld, waarin we matig en godzalig zouden leven, zegt Paulus aan Titus. Dat is wel degelijk een waarheid. Dat die gemeente die nu nog op aarde is en hier ook verzameld wordt, in zijn geheel zal worden opgenomen naar de hemel. En met in zijn geheel bedoel ik ook dat bij die opname betrokken zijn alle gelovigen uit onze bedeling die inmiddels overleden zijn. Die hebben deel aan de opname van de gemeente. Hoe, dat doet er niet toe. Gaat erom dat het zo is. Collectieve opname van de gemeente in één geheel, dat is in de toekomst, zodat daarmee het verhaal van Paulus voltooid is en inderdaad de gemeente zijn hemelse bestemming bereikt heeft. Waarna alsnog gewoon gepredikt wordt de algemene zaligheid na de opname van de gemeente. Die wordt nu ook gepredikt, alleen er wordt heel wat meer bij aan toegevoegd. En sommigen gooien door elkaar tot hun eigen verderf, zegt Petrus. Maar in de toekomst wordt die algemene zaligheid
gepredikt. Er wordt niet meer gepredikt dat de gelovige een hemels burgerschap ontvangt, want dan ontvangt hij niet. Nee, want je hoort niet tot de gemeente van eerstgeborenen dan. He? Maar er wordt wel degelijk gesproken over het openbaar worden van het koninkrijk van Christus. Handelingen 3 wordt weer actueel. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting. Alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Enzovoorts. En de gedachte is nu deze. Dat in de eerste plaats bij het aanbreken van het nieuwe verbond de Bijbel gecompleteerd werd. Het woord van God. In overeenstemming met wat in het Oude Testament werd aangekondigd. Namelijk werd het nog ontbrekende deel, het verborgen deel van het woord van God, alsnog geopenbaard. En dat heet dan zogenaamd het Nieuwe Testament. Het is compleet gemaakt. We hebben dus een complete Bijbel. En de clue is nu dat weliswaar in de dagen van het Nieuwe Testament de Paulinische brieven geschreven zijn, waarin de waarheid omtrent onze bedeling naar voren werd gebracht. Maar evenzeer was het noodzakelijk om in het openbaar te spreken over hoe dan dat koninkrijk van Christus hier op aarde zou gebracht worden. En ook over hoe het zou zijn in de tijd in afwachting daarvan. De tijd na het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid die pas later zou komen. En dan heb ik het dus niet specifiek over onze bedeling, maar dan heb ik het over de toekomst. Namelijk de gebeurtenissen na de opname van de gemeente. Want dat is een tijd na het lijden dat op Christus komen zou, 1 Petrus 1. En voor de heerlijkheid die aan hem zou geopenbaard worden. Althans hier op aarde. En de situatie is nu deze. Dat die eerste tijd, uit handelingen zal ik dan maar zeggen, de tijd vanaf de eerste Pinksterdag zal ik dan maar zeggen, tot aan de roeping van Paulus, of daaromtrent, want het komt er niet zozeer op aan wanneer dat was hoor. Sommigen denken dat, maar dat is een misverstand. Hè? Maar die eerste tijd van onze tegenwoordige bedeling, in die eerste tijd werd de Paulinische waarheid, werd de bijzondere zaligheid niet bekendgemaakt, zodat wat toen wel bekendgemaakt werd, volledig toepasbaar is op de dagen na de opname van de gemeente, wanneer de bijzondere zaligheid, zal ik dan maar weer zeggen, vervuld is. Zodat in de eerste dagen van handelingen, de eerste jaren van handelingen, de omstandigheden eigenlijk gelijk waren aan de omstandigheden die op aarde zullen ontstaan na de opname van de gemeente. Namelijk de prediking van het evangelie van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En men leeft in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Dat was toen zo. Sommigen zeggen dat was toen abusievelijk zo. Maar het is niet zo. Het is niet abusievelijk. Je mag niet zeggen dat het een fout is. Hè? Zij wisten niet anders. En God liet het ook zo. Omdat dat juist de voedingsbodem was voor de zogenaamde apostolische brieven. Namelijk de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. En vandaar dan ook, dat heeft men heel mooi gedaan, dat hoewel de brieven van Judas en Jacobus bekend staan als ongeveer de oudste brieven van het Nieuwe Testament, dat die toch helemaal achteraan staan. Waarom is dat? Omdat ze eigenlijk in de toekomst pas actueel worden. In ieder geval, dan worden ze pas weer actueel. En hoewel ze min of meer actueel waren in de dagen waarin ze geschreven zijn, is het in de jaren daarop volgend, en dat waren dus 19 eeuwen zal ik maar zeggen, altijd zo geweest dat ze hun echte volle toepassing pas zouden krijgen in de toekomst. Want in onze dagen zijn die brieven niet vol, omdat wij in onze dagen een grotere volheid hebben ontvangen. En dat is die volheid die we hebben in een verheerlijkte Christus, zittend aan de rechterhand Gods. En dus spreken we nu weer over de Paulinische waarheid van het hemelse burgerschap van de gelovigen. Met Christus namelijk gezet in de hemel. U zult dat tevergeefs zoeken in de zogenaamde apostolische brieven. Zelfs in de brieven van Johannes vindt u dat niet terug. Brieven van Petrus ook niet. Er staat wel dat daar een erfenis voor ons bewaard wordt in de hemel. Maar er staat toch niet dat we naar de hemel gaan om die erfenis in bezit te nemen? Er staat wel dat de erfenis in de hemel bewaard wordt. Er staat ook dat wij bewaard worden voor die erfenis. Maar er staat niet dat wij in de hemel die erfenis zullen ontvangen. Of dat die erfenis de hemel zal zijn. Dat staat er niet. Want je kunt net zo goed zeggen dat die erfenis is het koninkrijk wat nu in de hemel is. En wat in de toekomst geopenbaard zal worden aan degene tot wie Petrus sprak.
Althans, meende te spreken, daar gaat het maar om. Vandaar dat die apostolische brieven in de toekomst actueel worden. Dat wil zeggen, dan behelzen de volle zaligheid en richten ze het oog ook uitsluitend op de toekomst. De zeer nabije toekomst van de zoon des mensen. Sommigen trekken dan de conclusie, oh dat is makkelijk, dan zijn de apostolische brieven voor straks en dan zijn de Paulinische brieven voor ons nu. En daar maak je een fout. Omdat de apostolische brieven actueel waren in de dagen van Handelingen, op de horizontale lijn, en ook in de toekomst, nog steeds op diezelfde horizontale lijn, want wat in die brieven en in die prediking beloofd was, is nog steeds niet vervuld. Ze zijn en blijven dus altijd actueel. Ook onze hele bedeling door. Alleen gedurende onze bedeling moet er nog wat aan toegevoegd worden, en dat zijn de brieven van Paulus. Zodat deze apostolische brieven wel degelijk op ons van toepassing zijn, maar ze moeten gezien worden tegen een veel bredere achtergrond, die van de Paulinische brieven. Want wij verwachten de verschijning van de Heer in de toekomst, zoals in de apostolische brieven, zeker wel. Wij verwachten dat de Heer zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Natuurlijk verwachten we dat. Wij verwachten de openbaring van zijn koninkrijk. Maar als ik u vraag wat verwacht u, dan had u moeten zeggen de opname van de gemeente. Maar die staat niet in Jacobus of in Petrus of in Johannes of in Judas. Ziet u? Er komt wat bij. Wij verwachten voor al die dingen inderdaad de opname van de gemeente. En onze, wij richten onze ogen opwaarts. Niet alleen naar de toekomst, maar ook en vooral nu opwaarts, omdat vandaar nu onze zegeningen komen. Dat wacht helemaal niet op de toekomst. En bovendien, wij hebben hemelsburgerschap ontvangen, want er staat de Filippenzen. Want onze wandel, ons burgerschap is in de hemel. En dan? Juist. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Het is niet alleen maar wij verwachten de zaligmaker, maar ons burgerschap is daar al. Zie. Wat wij hebben ontvangen is meer dan de algemene zaligheid en niet iets anders dan de algemene zaligheid. Als wij dus zeggen, de apostolische brieven hebben een belangrijke, of worden actueel in de toekomst, dan hebben we daarmee dus niet gezegd dat ze onze dagen niet van toepassing zouden zijn. Dat kan ook niet, om de eenvoudige reden dat ze geschreven werden in de eerste tientallen jaren van onze bedeling, en Judas en Jacobus en Johannes en hoe ze dan maar heten, Petrus dus, maakte deel uit van dezelfde gemeente waarvan u en ik ook door Gods genade deel uitmaken. Ja, en ze zullen dus nog vreemd gekeken hebben dat nadat ze deze brieven geschreven hebben, toch nog uitgebreid hebben moeten leren dat de toekomst van henzelf en van de gelovigen tot wie ze schreven toch niet lag in het duizendjarig rijk, zoals het zo mooi heet, maar lag in de hemel. En wachtte niet op de toekomst na 2000 jaar, maar lag al in het heden, omdat ze reeds toen deel uitmaakten van het verborgen koninkrijk van Christus. De waarheid daaromtrent is nogmaals niet de algemene zaligheid, maar de bijzondere zaligheid. Als daarna in deze brief een beschrijving volgt van de goddelozen in de wereld, dan is dat een beschrijving van de goddelozen in de wereld van toen. En ook, zeker ook in de wereld van de toekomst, dat herkennen wij heel makkelijk, want we leven er vlak voor. Maar dus ook zeker de wereld waarin onze bedeling al bijna 2000 jaar bestaat. Het moet duidelijk zijn dat als een beschrijving gegeven wordt van het doen en laten van de mensheid, hier van die goddeloze mensheid, hebben een beschrijving van het doen en laten van de mensheid sinds de opstanding van Christus, sinds men die Heer, die Jezus, die God tot Heer en tot Christus gesteld had, verworpen heeft. En het verschil tussen hen en ons is dat wij die enige heerser, God, de Heer Jezus Christus namelijk, aanvaarden en zijn heerschappij niet loochenen en niet lasteren, maar integendeel aanvaarden en dus leven vanuit zijn heerschappij en vanuit zijn verheerlijke positie. Wij wachten dus niet op de toekomst, maar wij richten onze hoofden opwaarts, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En bij nader inzien is dat toch een veel hogere en veel grotere troon dan ook, dan de troon die eventueel letterlijk zal staan in Jeruzalem. Daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor een onderbreking.